The Ron and Eric Podcast. Double kill.
Hallo en welkom bij de Ron en Erik Podcast. De podcast van Ron en Erik over videogames. Het is aflevering 493. Mijn naam is Erik Nusselder. Bij mij zoals altijd Ronnieboy Vorstemans.
Nou, hallo.
Ja, daar ben je dan.
Wat een introductie weer.
Vind je die mooi?
Mijn trommelvliezen liggen weer aan de andere kant van de kamer.
Nou.
We kunnen echt weer tegenaan. Ja, maar weet je, kijk, post-editing valt het mee. Ik heb er niet eens door jou.
Weet je wat er is, Ron? De meeste weken van deze podcast is het vooral Ron die praat. Dus ik begin, dus dan neem ik het er ook van. Weet je wel? Ik neem het er ook van. Behalve vorige week in de podcast. Toen heb je niks gezegd.
Ja, ik wist niet zeker of ik al opgenomen had. Ik zag een spoor naar de hand. En dat was niet gewoon één grote blauwe streep, zoals normaal.
Je dacht, waar zitten al mijn meningen nou in? In dit kleine streepje? Dit ene kleine streepje? Nee. Ja. Nou, dat is ook wel een keer leuk. Maar ja, geen zorgen om. We hebben geen gast vandaag, dus alle ruimte voor jou.
Oké, ik mag weer over jou heen denderen als een soort van lompe boer uit Brabant die ik diep van binnen ben.
Wat heb je gespeeld? Heb je nog een mening ergens over? Wat wil je vertellen?
Ik heb wel Trekkers Dogma gespeeld. En ik heb Spec Ops The Line uitgespeeld. Die had ik nog nooit
gedaan. Oeh, wat? Heb je nog nooit Spec Ops The Line gespeeld? AKA de beste shooter ooit?
Weet je, ik zal heel eerlijk zijn. Het is niet de beste shooter ooit.
De beste shooter ooit?
Nee. Nee, dat is het niet.
Ik ken geen andere shooter met een verhaal.
Oh, nee, ik ook niet. Nee, nooit gespeeld ook. Nee, alle shooters zijn Counter-Strike. Kijk maar naar Game.nl top. Oké, laat maar. Ja. Dat is een te grote deep cut.
Nee, ik hou van Spec Ops The Line. Ja, holt hij een
ik
beetje
Ik hou van
up,
Spec Ops The Line. Het is... Oké, dus gaan we het hebben over Spec Ops The Line?
Weet ik veel, waarom niet?
Ja, fine. Ik heb Spec Ops The Line uitgespeeld. Dus dat is een game... Die ik wilde eigenlijk iets... nou ja, dan kunnen we het zo hebben over wat ik van Dragon's Dogma vind. Maar Spec Ops The Line gespeeld. Want die game duurt maar 6 uur. Dus dat is handig. Voor wie het niet weet, Spec Ops The Line. De heel veel mensen weten dat niet, maar Spec Ops is een license. Dat is een serie.
Huh?
Dit is echt deel 8 of zo.
Huh, niet?
Ja, nee, echt waar. Huh? Heel veel mensen weten dat niet, ja.
Wat?
Ja, het is een reboot.
Oh,
volgens mij is het officieel de 10e game in de Spec Ops.
Nee, echt?
Ja, man.
Echt,
dude,
ik ken alleen dit.
Ja. Deze game is ontwikkeld door Jaeger. En uitgegeven door 2K. Ik vind het een beetje zielig van Jaeger, want die hebben nooit een heel... Tenminste, nooit. Jaeger is een beetje... Deze game is commercieel echt gecrashed. Maar het is een... Nou ja, iedereen houdt van deze game. Hè? Heel veel mensen.
Ja, ik
maar maar Jaeger heeft nooit echt een succesvol grote topper gemaakt, zeg maar. Helaas. Voor zover ik me kan herinneren, althans. Nee, volgens mij klopt dat. De laatste game die ze hebben gemaakt is The Cycle Frontier.
Nooit van gehoord.
Ja, het is die... dat is ook een first-person shooter. Ja, nou ja, Spec Ops is een third-person shooter. The Cycle is een first-person shooter. Maar goed, daar hoef ik het ook niet over te hebben. Dus ik heb Spec Ops The Line gespeeld en wat me daarvan... Dat is een game van 6 uur en dat is best wel confronterend om die nu te spelen, ook vanwege de situatie in Israël. Of Gaza, eigenlijk. En wat die game dus doet, ja, het is een game van ruim 10 jaar oud. Mag ik spoilen of is dat...
Ja, weet ik veel. Gaat iemand nog Spec Ops? Volgens mij kan je hem niet eens meer kopen.
Je kunt hem niet meer kopen, nee. Ja, ik had hem al.
Ik vind de spoiler, de tijdperk, dat loopt af als je de game niet meer kan kopen.
Ja, jezus. Oké, dus wat die game doet, is op een gegeven moment in het begin denk je van de main character. Oké, we gaan knallen. Oké, prima. Dan blijkt dat er een tegenstander is. En die is niet sympathiek, zeg maar. En vervolgens, ja, je wordt onder druk gezet door een andere militaire factie. Jij bent met een groepje van 3 mensen. En het speelt zich af in Dubai. Maar er is al shit gaande in Dubai en jij bent daarheen gestuurd voor je missie. Maar het escaleert en op een gegeven moment In Dubai gaat het zo naar de kloten. En jij wordt op alle kanten word je bejegend en kapotgeschoten. En je bent maar met z'n drieën. Op een gegeven moment zet je... er is een scène die is echt heel heftig. Die is wereldberoemd geworden. Omdat hij daarna echt gewoon door meerdere games naar verwezen werd.
Ja.
Maar het is een scène met, voor wie het niet weet, White Phosphor. Willy Beats heten ze. Dat is zeg maar een gloeiend hete substantie die je over je vijanden dumpt. En op een gegeven moment zet je dat in die game. Maar dan wordt, terwijl je dat doet, eigenlijk niet echt heel moeilijk over gedaan. Je zegt gewoon, dit is onze enige optie, we moeten het nu doen.
Iedereen moet
dan,
dood die in de weg zit.
Nou, dat zeggen ze dus niet. Maar dan zeggen ze, dit is nu... Dit, ja. Ja, nou, ja, ze zeggen, ik heb letterlijk vandaag nog gespeeld. Maar dan zeggen ze, we moeten het nu doen, we hebben geen keus. Maar goed, er is altijd een keus. En aan de hand kom je, loop je dan door dat veld heen, waar je net al die WP overheen gegooid hebt. En dan zie je gewoon ja, allemaal mensen die helemaal beblisterd zijn en fucked up en half kermen en vragen of je ze dood wil maken. En dan op een gegeven moment loop je naar het einde van het veld. En terwijl je dat zeg maar van bovenaf op de slagveld stoort in die game, in de gameplay, zie je allemaal witte mannetjes lopen. Maar op een gegeven moment kom je dan achter dat dat gewoon een refugee camp was. Wat jij, dan zie je een moeder zitten met haar kind helemaal verkoold en zo.
Ja,
heel imponerend. En daarna zeggen je twee teamgenoten van, gast, wij zijn moordenaars, what the fuck? Dit is niet oké. En dan zeg jij als leider, want je speelt de leider van die drie. Dan zeg je, ja, oké, we moeten gewoon door. Want we weten door wie dit komt. Het komt door die vijandige factie. Op een gegeven moment ga je ook doordraaien in de game. Wat die game fucking ziek doet, is die je hebt steeds loading screens. En de eerste loading screen is nog zo van... je drukt op B om te sprinten. En druk vervolgens op A om uit cover te komen. Oh, ja. En op een gegeven moment zegt die tekst in de loading screen zo van... Weet dat je altijd de keuze hebt. Ik zo, wat? Oké. Okay. En op een gegeven moment krijg je een loonscreen met... er zijn 5000 mensen leven in Dubai. Maar hoeveel leven er nu nog? Dan denk je van, hey, what the fuck is dit allemaal? Maar dan gaat die game dus met je... Die praat tegen je van... Je bent als protagonist niet altijd een goede guy. Maar de game doet heel goed dat hij op een gegeven moment geeft die toch de indruk dat je... Je gaat zeg maar zo'n fase door van dat je uiteindelijk toch denkt van... Ja, ik ben toch wel on his side. Want die andere factie is zo kut. Dus het gaat op en neer. Op een gegeven moment wordt je personage... Nogmaals, de game duurt maar 6 uur. Dat is best wel fijn ritme heeft die game. Op een gegeven moment, ja, je bent alle drie helemaal onder bloed besprenkeld. Brandwonden, je bent helemaal fucked up. En je bent ook echt door aan het draaien. Dus je ziet echt... op een gegeven moment gezichten van mensen die je hebt doodgeschoten. Je teamgenoten zijn aan het doordraaien. Maar ook als je een elimination doet, zeg maar met de B-knop, kun je iemand afmaken als die op de grond ligt. In het begin dan schiet je hem gewoon dood of sla je hem dood. Of, hè? Maar op een gegeven moment wordt de shit steeds agressiever. Dat je echt mensen gewoon pam, 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 helemaal kapot slaat of gewoon van dichtbij executeert. Ik zal linken naar een filmpje dat hier een geweldige analyse over hebt. En ik grip wat quotes hieruit. Maar op een gegeven moment heb je dus het einde. En dan kom je dus achter dat er een... Er is zeg maar een scène in die game... waarin jij een portofoon oppakt... en die komt net na die White Phosphor scène. Dan pak jij zo'n portofoon op... en dan begint de kolonel tegen je te praten... die jij eigenlijk daar kwam redden. Daar, dat is zeg maar de premise van... je gaat erheen, je redt die kolonel. En die begint tegen je te praten. En daarna wordt zeg maar duidelijk... hij bestuurt die factie. Hij leidt die vijandige factie aan. Dat is ongeveer halverwege erin kom je erachter. Dus je blijft maar met die kolonel praten. Van, yo, wat ben je aan het doen, mafkees, bla, bla, bla. En hij praat toch tegen jou van... weet jij wat je aan het doen bent? Weet je hoe slecht jij bezig bent? Ja. Dus zie je niet al de burgers die jij fucking vermoord? Dus helemaal aan het einde... zie je hem... kom je eindelijk in... Je beide teamgenoten zijn op dit punt overigens dood... Eentje kiest ervoor om gewoon dood te gaan. Dat hij zegt, wat wij hebben gedaan, kan echt niet door de beugel. Ik kies er gewoon voor om dood te gaan. En de andere, die wordt opgehangen door boze burgers. Wat ook weer een superzieke scène is.
Yep.
Want dan krijg je de keuze van, schiet jij op het publiek... wat jouw gruwelijk goede kameraad vermoord heeft... of laat je ze gaan? Ja, en zo gaat dat maar door. En je hebt zoveel fucked up shit gedaan aan het einde van de rit. Sommige dingen heb je zelf invloed op. Bijvoorbeeld op een gegeven moment is er een guy die rent weg... of die rijdt weg met alle water in Dubai... waardoor je weet, iedereen gaat nou dood hier... want water in de woestijn is zo erg nodig. Zonder dat kan deze populatie niet overleven. Nou ja, hè, samen gaan jullie toch die dingen stelen. Jullie rijden ermee weg, die kolonel op een gegeven moment... Hij vindt het zo belangrijk dat dit niet naar buiten komt. Dat hij gewoon zoiets heeft van... ik rij gewoon dat water, die watertrucks kapot... zodat dit nieuws nooit naar buiten komt. Dat iedereen is binnen 5 dagen dood. is eigenlijk gewoon het idee dan. En dan kun je hem nog ervoor kiezen om die kolonel, die tref je dan later aan onder zo'n watervrachtwagen. Overal zie je mensen die op de grond zitten, het water aan het oprapen zijn met hun handen, zeg maar. Terwijl ze half verbrand zijn. En dan heb je de keuze van laat je hem leven of laat je hem doodgaan. En als je wegloopt, dan verbrandt hij, zeg maar. Maar goed, helemaal aan het einde van de game dus. Ben je half doorgedraaid. Je weet niet meer wat realiteit is, half. En je hebt ook zoiets van, ja, mijn personage verdient nu gewoon de dood. Alleen dan komt dus het einde. En dan kom je erachter dat de kolonel tegen wie jij vecht, die zie je, zeg maar, schilderen op een doek als je binnenkomt in die ruimte. En op dat doek staat die vrouw die dat verkoolde kind vast heeft. En de verkoolde vrouw met dat verkoolde kind van die fosforaanval. En vervolgens zie je opeens, dan denk je, dat is raar, want hij was daar niet bij. En vervolgens, hoe weet hij dat ik dit zo in mijn netvlies gebrand heb? En vervolgens zie je diezelfde kolonel dood achter een bureau in een stoel zitten. En dan denk je, wat? Dat kan niet, zo kan niet dood zijn. Terwijl hij nou naast hem staat. En je voelt hem misschien al aankomen. Alles vanaf het moment van die witte fosforaanval, wat jij met die kolonel hebt, zit in jouw hoofd. Dus jij hebt die portefoon toen opgepakt en bent met die kolonel gaan praten. Maar dat was nooit zo. Dat was gewoon copium om hiermee leren om te gaan. Omdat het zo super traumatisch voor hem was. En dan kom je erachter dat jouw hele missie daar was geen missie. Jij bent daarheen gestuurd om te observeren. Dat is ook zo. In het begin zeggen ze tegen je, just observe the mission. Just observe what you're seeing. En hij gaat opeens steeds verder door. Niet met observeren, maar hij rolt van de ene misdaad in de andere. Oorlogsmisdaad. Dus van dat moment dat je die witte fosfor inzet, al dat was nooit nodig geweest. Hij heeft uiteindelijk al zijn kameraden vermoord, want dat is de vijandelijke factie, zijn Amerikanen. Hij dacht dat die aangestuurd werden door een kolonel, wat niet zo was. En uiteindelijk krijg je dan de keuze, maak je jezelf dood of loop je weg. En als je wegloopt, dan dan ben je zo doorgedraaid. Dan ben je een zielig hoopje mens. En dat is eigenlijk die game. En dat is in 6 uur. Oh, zeer memorabel. Gameplay, ja. Fucking kut. Echt schijt.
Ja, het is gewoon echt
gameplay is
super standaard third-person shooter.
Ja, het is echt een Xbox 360 shooter en het is echt super kut.
Het is zeg maar de Gears of War tijd dat iedereen ineens een third-person cover shooter moest hebben. Maar dan, middelmatig, zeg maar.
Ja, want ik kan daar normaal best doorheen kijken, maar ik heb deze wel echt, ik dacht, fucking hell, dat is echt super kut.
Van de schiettent, ja. Een schietentje.
Geen goede schieten.
Nee.
Ja, het is gewoon slecht verouderd, omdat je gewoon...
Ook nog dat, ja.
Dit specifieke genre, ik zou prima Gears of War 1 kunnen spelen nou, maar dit is gewoon... Anyway, ja, dat was game. Spec Ops The Line.
Volgende week weer een nieuwe podcast.
Ja,
wat een game, man. Ziek. Ik heb nog nooit een game met zo'n verhaal gespeeld. Het is echt ziek.
Ja, je game is ziek.
Omdat, jij zo snel vertelt, dat je in het begin denk je nog groot is, gewoon een shooter inderdaad. En dat was ook, ik weet nog in die tijd, het was 2012 of zo dat die game uitkwam. Ze worstelden ook echt met hoe market je zo'n spel. Want de marketing was gewoon van, oh kijk, we hebben een coole third person shooter in Dubai en er is overal zand en je moet lekker schieten en zo. Je kan moeilijk zeggen van, deze game is een psychologisch kijk op hoe doorgedraaid een soldaat kan worden.
Precies, ja.
Dus dat was best wel raar. Ook in die tijd.
Ja. Maar de horror of war, zeg maar.
Ja, dat is het vooral, ja.
Die wordt echt fantastisch. En ook het spectrum aan wat is goed en wat is slecht. Maar het is niet zozeer dat. Het is echt vooral de horrors of war. Want ik dacht toen ik erin ging, oh, dit wordt een oorlogsethische reflectie. En dat is het ook. Maar niet super erg. Het is vooral van hoe erg oorlog is en wat dat met je doet. Ja. Ik had misschien iets meer verwacht dat het ook de ethiek, maar los van, dat komt omdat ik wist van die fosforscène.
Oh ja.
Dus ja, daarom dacht ik dat de rest ook zo zou zijn. En dat zijn hoogtepunten in die game, begrijp je niet verkeerd. Ja. Maar zeker toen doet het heel veel ook daarvoor. Dus I love, ik ben echt weg van het verhaal.
Ja. Nou ja, het is ook een beetje van, het zet je natuurlijk in de schoenen van zo'n soldaat, ook al is deze dan doorgedraaid. Maar ja, ook als je, weet ik veel, als je een keer op een nieuwssite leest van, oh, er is daar een gevecht en er zijn 100 mensen omgekomen, dan lees je dat en dan heb je er niet echt een gevoel bij, vaak. Maar ja, als je zo voorstelt hoe dat is, als je daar echt bent en wat je dan voor beelden je dan allemaal ziet en wat dat met iemand doet. dat, daar is die game wel heel goed in. Om je daar zo tussen te zetten.
Ja, dus hij heeft eigenlijk vanwege zijn psyche zo fucked up na die White Phosphorus attack, dat hij gewoon, hij zoonde uit. En, ja. Hij maakte eigenlijk die generaal verantwoordelijk voor dingen die hij had gedaan, omdat hij gewoon niet meer om kon gaan.
Ja, precies. Ja.
Dragon's Dogma 2 heb ik ook gespeeld.
Ja, moeten we het over nieuwe games hebben ook? Zullen we gewoon alleen maar 10 jaar oude games doen?
Ja, is wel leuk. Maar mij niet uit, zeg maar.
Ja, de Dragon's Dogma. Daar hadden we het vorige week over gehad met Marcel.
Ja.
Die natuurlijk de review heeft geschreven. Als je die podcast nog niet hebt geluisterd, doe het zeker. Maar nu mag Ron er iets over zeggen. Ben je echt al dik aan het spelen, zeg maar? Want vorige week had je nog 0 uur.
20 uur in.
Oh, dat gaat wel snel.
Ja. Ik heb ook veel gespeeld. Ik vind hem echt... goed en slecht nieuws.
Okay.
Ik vind het een vette game. Maar ik ga wel stoppen met spelen.
Oké.
Okay. Ja.
Okay.
Ja, ik vind het een vette game. Als in... Nee, het is... ik vind hem niet zo goed als ik had gehoopt. Laat ik daar beginnen.
Okay.
Hij duwt me heel vaak weg, dat spel.
Ja.
Ik vergeleek het al met... Het is een beetje alsof er een emmer met speelgoed wordt leeggedonderd voor je neus. En je mag jezelf ermee gaan vermaken. En dat levert fantastische emergent gameplay op. Mm-hmm. Maar dingen als verhaal vind ik non-existent. En,
Nee, ik heb niemand gehoord dat er een verhaal in zit, inderdaad.
Ook de vijanden en zo. Het is nou niet zo dat ik de indruk heb van... Oh, ik kom steeds iets leuks en iets nieuws tegen. Dus het is wel gemankeerd. Op dat front, vind ik.
Mm-hmm.
En dan heb ik nog problemen met de framerate. Die is echt, en dat meen ik, niet goed. En ik zal niet zeggen dat het onspeelbaar is. Maar er zijn momenten dat ik echt denk... Ja, ik ga gewoon wachten tot het iets beter is. Het is een CPU-gebottlenecked game. Maar de nadruk ligt heel erg in steden. Laat ik het zo zeggen. In steden gaat het vooral mis bij mij. En ik heb de beste PC die ik kan hebben.
Ja,
maar als ik op met DLSS op super performance zet, op ultra performance. Nog steeds 30 fps op 4K, zeg maar.
Ja.
Wat te doen is, het is niet rampzalig.
Ik kan zeggen, dat is toch geen dealbreaker.
Het kan wel echt veel beter, ik bedoel. Dat wordt echt veel beter te zijn. Dus daar gaan ze mee bezig. Ze hebben in patchnote vandaag gezegd, daar gaan we wel aan sleutelen. Dus we weten van de framerate problemen, ook op console.
Maar ik weet niet of ze dat zo hard kunnen oplossen dat het ineens 60 fps is, zeg maar.
Want... Ja, je kan heel veel doen met upscaling. Dus als ze dat goed doen, dan is daar echt wel... laat ik zo zeggen, ze zitten echt bottom of the barrel. Dus... Er is qua spectrum in hoeveel beter het kan worden. Van zover ik het technisch allemaal begrijp, is er wel wat ruimte. Meer dan bijvoorbeeld bij je gemiddelde game. Aan de andere kant, pin me daar ook niet op vast.
Nee, want dat gaat toch ook om de manier waarop de game werkt, zeg maar. Dat het zo op de CPU weegt. En dat elk personage in een stad zijn eigen stukje CPU nodig heeft. En als je dus te veel personages hebt, dan ontploft je computer. Nee, het ontploft niet, maar... Dan vertraagt die game gewoon heel erg. Ja, dan moet je dat toch helemaal opnieuw gaan schrijven, of niet?
Ja. Met de jank valt het mee. Het is niet buggy of zo. Het heeft die open wereld game jank, I guess. Maar niet opvallend erg. Maar het is, wat ik al zeg, het is die emmer met speelgoed die voor je neergedonderd wordt en vervolgens mag je het uitzoeken. En dat levert een fantastische zandbak op met insane vette situaties. Maar ik heb na 20 uur niet meer die drive om zeg maar terug die zandbak in te duiken. Ik heb, omdat ik vind een missieontwerp niet heel prikkelend. Ik ben vaak op zoek naar wat ik eigenlijk moet doen. Het is best wel.
Moet ik gewoon zelf weten wat je wilt doen, toch? Zoals ik het begrijp.
Je hebt missies. Je hebt een hoofdmissie.
Ja, en zijn missies.
Ja, dus die volg je. Het is niet zo, het is niet echt een open wereld ervan. Ik zeg, ik ga nou even lekker de hele dag rondlopen. Oh, kan wel, I guess. wat ik zeg, het is ook niet slecht. Het is niet ook een. Ik waardeer het enorm. Ik vind wat het doet, dat vind ik admirable, zeg maar. Alleen, het is niet dat ik nu ik ben er niet verliefd op. En dat had ik ergens wel verwacht.
Ja, misschien is het gewoon geen game voor jou dan.
Maar dat is het wel. Het is wel een game voor mij.
Welke is game wel is niet voor jou? Dat is weer meer de vraag.
Nee, maar ik bedoel, ik heb Dragon's Dogma 1 ook gespeeld.
Oh ja, dat
alleen
is
toen vond ik het... Kijk, en er zijn dingen die echt super vet zijn, zoals het pawn-systeem wat Marcel heeft uitgelegd. Ik ben er compleet weg van dat erin zit. En physics-wise, het is zo... Er zitten zoveel zieke situaties in die game die je gewoon niet in andere games kunt ervaren. En dingen kunnen kapot gaan op triviale momenten. En het is gewoon wat dat betreft een game die ik erg waardeer. Alleen ik moet er nu van weglopen, want ik kan dit niet nu nog door blijven spelen. Want dan weet ik, dan ga ik er niet meer tijd in willen steken daarna. En ik keer wel een keer terug. Hopelijk draait hij dan eens beter. En er is genoeg om verliefd op te worden in die game. Maar het is bij mij niet helemaal... De liefde is niet helemaal overgeslagen.
Nou ja, misschien komt het nog.
Ja.
Ja. Ik ga er nog niet aan beginnen. Ik wacht nog even tot ik al die andere games uit heb. Ik speel zoveel games tegelijk. Zoveel lange games. Dat ik gewoon maar een korte game tussendoor ben gaan doen. En ik weet dat praktisch gezien niks uitmaakt. Of het alleen maar erger maakt. Maar voor mijn gevoel is het toch dat je denkt... Oh, als je even een game tussendoor speelt die je ook echt af kan maken... Misschien is dat wel fijn. Dus ik speel nu Open Road.
Ah, oké. Okay.
Het is die indie game die vorige week is uitgekomen. Van wat eerst Fulbright was. Dat is de studio die Gone Home maakte. Toch een van mijn meer favoriete walking sims.
Alleen was allemaal... Zij heten nu Open Roads Team of zo,
ja,
toch?
Ja, was allemaal gedoe met de baas van dat bedrijf, Steve Gaynor, werd beschuldigd van gewoon slechte werkomstandigheden, zeg maar. Het was daar niet gezellig. En toen is dat team afgesplitst en die hebben de game meegenomen, in overleg althans. Die hebben de game meegenomen en afgemaakt en nu is hij inderdaad onder hun eigen naam uitgekomen. Het is een heel kort spel, schijnt. Ik heb hem nog niet helemaal uit. Maar het is gewoon een... verhaal in de game over een moeder en dochter die op een roadtrip gaan. Ze zijn in het huis van de oma, zeg maar de moeder van de moeder. En die is net overleden. En ze zijn een beetje alle spullen aan het opruimen. En dan vinden ze op zolder haar dagboek. En daar staan allemaal mysterieuze dingen in. Ja, niet bovennatuurlijk mysterieus, maar meer van... Oh, had zij een relatie
Remus.
Met... Sudoku's. Had zij een relatie met een andere man waar we niks van af wisten? Huh? Zoiets. Het werd naar gehint. En er zit een sleutel in een boek. En die sleutel die leidt naar het oude zomerhuisje dat ze vroeger hadden in hun jeugd. Maar waar ze al iets van 30 jaar niet meer gekomen zijn. Dus dat is helemaal overwoekerd. Nou, daar ga je dan heen rijden met die dochter in de auto... En het is echt alleen maar... er zit verder weinig gameplay-achtige dingen in. Het is echt alleen maar een beetje praten... en beslissen wat je terug wil zeggen. Het is best wel leuk geschreven. Ik vind het wel... een beetje relatable of zo. Een beetje herkenbaar van hoe die dochter met de moeder praat. En die moeder is soms best wel oordelend. Dus die zegt dan... Wat doe je eigenlijk met je leven? Dat soort dingen. Of is ze met haar vader aan het appen? Want die vader en moeder die zijn gescheiden. En die moeder wil eigenlijk liever niet dat ze contact heeft met de vader. Want die vindt ze een lul. Maar dan kun jij weer kiezen of jij je eigen vader ook een lul vindt of niet. Of dat je hem juist wil verdedigen. Dat soort dingen. Het is best wel een beetje familiale onderwerpen. En af en toe zit er een beetje gameplay in. Zoals in Gone Home. Dat je echt gewoon door een huis loopt of door een ruimte loopt... en alles wat los en vast zit kan oppakken en kan bekijken. En soms pak je dan iets op waar een herinnering aan zit... en dan kan je dat tegen je moeder zeggen van... Hey, kijk mam, dit is de vaas die oma vroeger gemaakt heeft... en ik heb daar nog deze herinnering aan.
En dan zegt je moeder, wat een kutvaas, leg maar weer neer.
Kutvaas. Gooi maar
wat een lelijke kutvaas, leg maar weer neer.
Geef maar aan je vader.
En ga maar in de auto zitten.
Ja, zoiets. ik vind het best wel een aardig spelletje, maar ik vind het ook nog niet heel bijzonder. Het is niet dat ik heel erg geprikkeld word.
Ik wilde net vragen, op Steam scoort hij een grotendeels positief, wat zich vertaalt naar een 7. GameSpot gaf een 6. Ik weet dat Twinfinite de PS5-versie een 6 heeft gegeven. Ja, wat is het dan? Wat vind jij dan?
Gemiddeld staat hij ook op een 7, geloof ik, op Open Critic.
Ja, met de Critic staat hij een 7. En
ik vind het ook wel een beetje een 7, ja. Het is een leuk verzetje voor tussendoor. Maar ik vind het niet heel bijzonder of zo. Kijk, bij Gone Home zat ik echt op het puntje van mijn stoel en werd je echt meegesleurd naar een tijdperk. Het was in de jaren 90, overal cassettebandjes en boeken. En kon je alle dingen die je kon vinden, kon je ook een soort van in je hoofd een verhaaltje van maken. En dat is hier wat minder. Het is niet zo aangrijpend. Ik ben niet super benieuwd waar het heen gaat. Het is gewoon wel oké. Okay. Die dialogen zijn wel interessant om te volgen, maar verder prikkelt het weinig. En ik vind ook de artstyle een beetje off-putting.
Nou, hier ben ik het dus helemaal mee eens.
Het deed me een beetje denken aan dat...
ik weet wat jij gaat zeggen.
Dawn Falls of zo, weet je dat nou?
As Dusk Falls, als ik het goed heb.
Het is niet zo erg als dat, maar dat was die game waar ze een hekel aan hadden. Ook zo'n verhalende game waarin de plaatjes stil stonden en dan zo om de seconde zo wisselden. Dat zag er heel raar uit. En dit heeft... Het is wel getekend en geanimeerd, maar niet op wat je ziet of zo. Dus het personage gaat praten, die heeft een hele zin, maar dan eigenlijk alleen de eerste seconde beweegt haar mond en verder staat ze dan een beetje stil. En dan denk je, oké, maar je moet het of lip-sync maken, dat iemand echt aan het praten is, of je moet dan ze gewoon helemaal niet de mond bewegen, dat ik ook niet ga denken, hé, dit klopt helemaal niet. dan moet je ze gewoon stil laten staan, anders klopt het niet. Maar goed.
Okay. Dus, ik vind As Dusk Falls, die wil ik nog steeds spelen.
Ja, ik vond het best een leuke game.
Die lijkt me echt cool.
En die leuker dan Open Roads.
Ja, die game is ook... Dat is nou echt een game waar critici een beetje onterecht overheen gescheten hebben, omdat de stijl lelijk was, vond ik.
Nou ja, het is ook lelijk, maar dat maakt natuurlijk niet zoveel uit.
Het is ook lelijk, maar dat kan nog steeds leuk zijn.
Ja, ik vond hem best leuk. Je had best veel te kiezen in die game.
Ja.
As Dusk Falls.
Ik denk dat ik een recensie over die game zou kunnen schrijven zonder hem te spelen.
Maar stijl lelijk.
Stijl lelijk en goede personages, engaging verhaal.
7,5.
Maar uiteindelijk heb je toch de indruk dat de keuzes niet heel veel uitmaken. En de stijl is lelijk, had ik dat al gezegd.
7,5. Leuk voor fans van het genre.
Zoiets,
ja. Oh ja. Maar ja, weet je, als tussendoortjes, de Open Roads best leuk. Het is gewoon iets anders dan... Je ziet niet heel veel van dat soort games. En zo'n tekenstijl zie je ook niet heel vaak. Het is best wel heel handgetekend. En ja, een beetje pastelkleurachtig of zo. Dus het is best wel kunstzinnig, zeg maar.
Nou, oké. Okay.
En dat staat op Game Pass. Dus dat is makkelijk.
Oh.
Oh. Ja, verder ben ik nog Like Dragon aan het spelen, Ron.
Ja, ik snap het.
Heb jij die niet uitgespeeld? Deze week?
Ik heb die uitgespeeld. Oh ja, ik heb die uitgespeeld trouwens. Ja. Fucked in the head.
Een leuk spel?
Dat is een gevaarlijke. Want ik ben verliefd op de game, geweldig. Dat is een game waar ik wel verliefd op ben. Die game is misschien wel de beste JRPG die ik ooit gespeeld heb.
Wat? Oh.
Ja, ik vind hem gewoon echt... Luister, Like a Dragon is 7 dus. Yakuza Like a Dragon is voor mij... Echt top 3 JRPG's.
Oh, de vorige, nee, ja.
De vorige. En ik vind deze beter.
Ja, is beter, ja. Ja.
Ik vind deze beter. Dit is een beetje spoilerig. Niet spoilerig. Ik heb meningen over het einde.
Oh jee. Ik ben dus er laat nog ik niet.
Nee, ik ga het niet zeggen. Maar er zijn dingen waarvan ik denk, ja, oké. Okay. Nou goed. Hey, deze game. In mijn hart. Een 10 uit 10. Ichiban en Kiryu. Goated. Hall of Fame. Alleen door deze game is Kiryu bij mij echt top 10 personages ooit geworden. Alleen door deze game.
Oh my god.
En ik echt, die personages en hoe iconisch ze zijn, dat is zo bevredigend. Iedere fight, man, is zo van, oh yeah! Eindelijk! Waar ben jij nu?
Waar ben ik? In een casino.
Ben je Yamai al tegengekomen?
Al vaker, maar ja.
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 Step right up.
Leuk grapje, hoor. Het is leuk dat je erkent dat ik een leuk grapje maak. Normaal praat je daar gewoon overheen. Die grapjes.
Ik zei dat ook al in het begin. Hij zei zo in Discord, deze guy. Zei hij zo van, ik ben blij dat iemand hem hoorde. Omdat ja. iemand zei, ik vond jouw Jamai-grapje leuk.
Ja.
Ik zei van, hoort de naam Jamai? Maakt een referentie naar het muzieknummer waarvan iedereen de naam Jamai kent.
Ja.
En zegt dan daarna op Discord, ben blij dat iemand hem door had.
Ja, iemand had het wel gehoord. Weet je, ik prik hem er zo even tussen. Jij praat er gewoon overheen. Alsof het okay. iets is.
Ja,
alsof het gratis is. Weet je wel? Okay. Het is een beetje alsof, ja. Alsof Mozart achter jou een pianostuk zit te spelen. En jij zegt, kan het wat zacht, ik ben aan het podcasten.
Parels voor de zwijnen, is
precies. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Maar ik probeer een bloemrijkere manier te vinden om dat te zeggen, Ron.
Nou,
het is toch een vak, soort van.
Ja, zeker. Ja, scherpte.
Ja.
Die absurde scherpte.
Ja, precies.
Waarbij je opeens gewoon, jamai, dan moet ik denken aan jamai.
Ja, precies.
Het is die scherpte die ik van jou verwacht als journalist.
Ja, precies. Nou, ik ben blij dat je het waardeert. Ik kan wel na vorige week met veel trots melden dat mijn Dondoko Island een 5-sterren resort is. De Animal Crossing-achtige minigame in Like a Dragon heb ik helemaal uitgespeeld.
Ah, dan kan ik nu melden dat ik Sujimon Grandmaster ben.
Ik heb er wel veel te veel geld mee verdiend, zeg maar. Ik heb veel meer geld dan ik hoor te hebben in dit stuk van de game. En ik ging gewoon naar die winkel die dus allerbeste wapens heeft. En heb ik er gewoon een paar van gekocht. Dat kon gewoon. Ja, ik heb wel veel geld.
Geld is niet echt een issue in de endgame.
Nee, maar daar was ik nog niet.
Nee, weet ik. Ja, jij bent... welk level ben jij nu?
Oh, geen idee, joh. Ik heb geen idee.
Okay. 20 nog. Volgens mij gaat het dan ook...
Zoveel in 20.
Ja, dat is echt heel hoog daar.
Ja, het is nu geen moeilijke game inderdaad.
Nee.
Maar goed, maakt niet uit. Het is goed. Niet. Laten we het over wat nieuws hebben, Ron.
Ja, gaan we dit nog doen? Ik heb langer de tijd dan we eerder zijn begonnen.
Nee, we moeten nog een half uur vullen. We zijn pas halverwege.
Ja, maar we kunnen langer zelfs. We hebben heel veel nieuws namelijk. Maar ik hoef niet langer. Als jij gewoon een half uur wil doen, kan ook.
Ja, ik heb nog meer te doen.
Ja, dat weet ik niet. Het is vrijdagavond. Als we opnemen. Het is niet, ik heb niet meer te doen. Dus.
Het is wel treurig. Dus op vrijdagavond zit de podcast erom. Moeten we
niet
de hort op?
Dat is al 5 jaar.
Moeten we niet de hort op?
Waarheen?
Weet ik niet.
Ik ben van de politieke partij tegen de hort.
Tegen de hort?
Ja.
Oké. Okay. TDH.
Ja, wel even googlen voordat dat iets anders betekent. Maar ja, prima.
Oké, ik stem erop.
Ja.
Nee, want als er geen hort meer is, waar moeten dan al die andere mensen heen? Dan gaan ze mij lastigvallen. Dan gaan ze bij mij aan zitten bellen.
VR-chat.
Oh ja, zo wordt VR toch nog groot. Goed, we moeten het even hebben over Xbox, Ron. Daar hebben we het normaal nooit over. Maar het gaat niet... Het gaat niet zo heel goed met Xbox, geloof ik. En er waren afgelopen week zelfs geruchten, en dat zijn geruchten, dat het eigenlijk zo slecht gaat met de verkoop van Xboxen, dat er nu third parties uitgevers zijn die denken, ja, waarom zouden wij nog games voor de Xbox uitbrengen eigenlijk? Dat zei Chris Dring, dat is een journalist van gamesindustry.biz. En die was bij de GDC vorige week, Games Developer Conference. En die zei, ja, ik was daar met mensen aan het praten, die bij uitgevers werkten. En één hele grote uitgever en één kleinere uitgever, die zeiden allebei, de Xbox verkoopt zo slecht, ons publiek zit op PC en op PlayStation 5, dat we eigenlijk niet meer weten of we dat nog wel ondersteunen, of waarom we dat eigenlijk doen.
Ja, mag ik even ondersteunen met cijfers hier?
Ja, doe eens eventjes.
Dus ik dropte dit ook in de Slack of in de Discord van Gamer. Van alle, dit is de, want de GPD houdt alleen, de GSD is dat in Europa. Dus in Europa die de console sales traceert. En dat is dan alleen UK en Duitsland, wel twee hele grote markten. En die komen uit op dat, vergeleken met een jaar geleden, dus year over year, is de PS5 2% minder verkocht in Europa, in die twee markten. De Switch, die 7 jaar oud is, mind you. 17% minder. En nu komen de cijfers van de Series S en X. Die zijn 47% minder verkocht.
Ja, dat dus ze stond al niet voor.
Is problematisch.
Zeg maar. Het is niet alsof het super hard ging daarvoor.
Nee, want een jaar geleden zei Microsoft nog dat ze de consoleoorlog al verloren hadden. Dus dat is duidelijk.
Ja, dus nee, dat is echt totaal ingestort.
Ja.
En dan kom je inderdaad, als dit echt zo zou gaan gebeuren, omdat grote third parties denken, we gaan geen Xbox-versies meer maken, dan wordt dat een soort zelfversterkend effect natuurlijk.
Als dat gebeurt, is het afgelopen.
Dan is het afgelopen.
Als dat gebeurt, dan krijg je daadwerkelijk, het Sega-effect, zeg maar.
Ja, geen EA Sports.
Ja, kijk, maar het is nog niet zover. Dus laten we niet op de feiten vooruit lopen. Ik zou wel zeggen, kijk, de sales zijn gedecimeerd. Microsoft geeft al aan dat ze de consoleoorlog hebben verloren. Ze hebben ook gezegd dat Game Pass niet meer traditioneel groeit op consoles. Op de PC-markt, waar ze nu ook Game Pass hebben. Ja, de PC is geen service platform. Mensen gebruiken gewoon storefronts als Steam. Dus daar zal ook weinig groei zitten. Dan heb je misschien nog perspectief in de toekomst bij markten als mobile en apps op de tv. Maar vooralsnog ga je daar niet mee groeien. En groei is voor Game Pass natuurlijk belangrijk. Want groei is winst. En wat is nu, zie je nu in de industrie, je ziet dat iedereen van kwartaal op kwartaal kijkt. Hè? Dat zeiden we een paar maanden geleden ook al. Het draait er gewoon om dat je groene cijfertjes kan melden in deze economie aan het einde van het kwartaal. Of deze economie. Dat is gewoon omdat ze allemaal, hè, ze hebben bijvoorbeeld veel personeel aangetrokken tijdens de coronaboom. De major sell-off van sommige bedrijven. Volgens mij heeft deze week ook, vond ik wel een mooie opmerking. Volgens mij zei, hoe heette ze nou? Embracer Group, dat het nog te vroeg was voor M&A, voor mergers en acquisitions. En toen dacht ik, ja, dat klopt. Okay. Ja, het is voor jullie te vroeg. Dat is, dat is correct.
Ja.
Voor jullie nog te vroeg daarvoor, ja. Maar goed, dus nee, maar ik wil alleen maar zeggen, dus de markten die staan gewoon niet zo goed voor. Dus ik denk dat zij winst gaan prioriteren boven groei. En dan krijg je dus denk ik een, ik denk dat je echt gaat zien dat Game Pass naar de achtergrond gaat verdwijnen. In ieder geval op de korte termijn. En dat is ook, je ziet het nu al natuurlijk, omdat ze die games allemaal naar de andere consoles brengen. En dat gaan ze waarschijnlijk nog veel meer doen. En dat levert namelijk winst op. En winst is nu denk ik gewoon even belangrijker dan het groeien van Game Pass. Want ja, wat ik al zeg, kwartaaltje op kwartaaltje. Ik weet niet wat dat op de lange termijn betekent, maar het ziet er niet goed uit, vind ik, per se.
Het is volgens mij niet, zo dat Xbox nu verlies maakt. Ik bedoel,
nee, dat niet. Het is ook niet zo dat het geld met bakken binnenkomt door Game Pass.
Nee. En het groeit ook gewoon niet meer. Dat zei Phil Spencer heeft ook nog een interview gegeven. Daarna, waarin hij heel veel dingen heeft verteld. En die zei ook van, ja, het feit dat de markt niet meer groeit, de industrie niet groeit, is eigenlijk een van de grootste redenen waarom wij 8% van onze mensen die games maken hebben ontslagen. Het waren 1900 werknemers die de laan uit zijn gestuurd. En hij zei, ja, dat is, ja, als je naar de markt kijkt, en het groeit gewoon niet, of niet zo hard als we gedacht hadden. En hij zei zelfs van, volgend jaar zou de markt zelfs iets kunnen krimpen. Ja, dan kan je niet zoveel mensen aanhouden. Je moet groeien.
Ja, die groei komt wel weer. Maar de vraag is dus, mijn punt is eigenlijk wat ik wil maken. Ik denk op de korte termijn dat Microsoft winst ik vind het echt een moeilijk woord.
Prioritiseert? Ik weet niet eens wat het precies is dan eigenlijk. Prioriteit.
Ja, dat ze dat belangrijkste vinden.
Ja, precies.
Dus, oké. Dat ze voorrang geven aan winst boven groei. Dus ik denk gewoon het disrupten van de markt speelt nu even gewoon geen rol meer met Game Pass. Het is nu gewoon even een kwestie van die games de markt op krijgen en zorgen dat ze verkocht worden. Denk ik. Want dat zie je nu doordat ze nu die games naar andere consoles brengen. En ik zeg niet dat Game Pass verdwijnt. Ik vraag me er wel af, als dadelijk de markt weer gaat groeien en dus er weer ruimte is voor dingen als investeringen en zo, hoe kijkt Microsoft dan nog naar Game Pass? Pakken ze het dan weer op? Of ze ziet het er dan alweer iets anders uit? En ja. Uiteindelijk groeien zij mee. Ze moeten wel. Ja. En niet groeien met de groei, maar als in moeten zij zich aanpassen. Uiteindelijk moeten ze zich aanpassen. Ze moeten wel. Ze kunnen niet aan een dood paard blijven trekken. Je kunt niet zeggen, we maken nog over tot 30 jaar een console als de consoles niet verkocht worden.
Ja, gewoon omdat we dat doen. Dat doen we nou eenmaal. Maar ja, ze hebben al wel toen met die podcast vorige maand aangekondigd van we zijn al bezig met volgende hardware. Dat wordt de grootste technologische stap ooit. En er zijn natuurlijk allemaal geruchten dat ze een handheld aan het maken zijn. Die native games nou kan afspreken.
Er komt een digital only witte Xbox Series XQ. Komt nu de Europese markt op. Ja, die wordt niet verkocht.
Nee.
Het is niet dat mensen nu opeens naar de winkel rennen om een witte digital only Xbox Series X te halen. Dus ja, ik bedoel, beetje bleak.
Een andere reden dat al die games ook naar PlayStation en Switch komen, Ron, volgens Phil Spencer uit datzelfde Polygon interview, is het gedrag van Gen Z. Dat zijn de mensen die jonger zijn dan wij, Ron. En volgens hem zou Gen Z het niet logisch vinden dat dingen exclusief zijn. Want ze hebben bijvoorbeeld, sommigen hebben bijvoorbeeld een iPhone en anderen hebben een Android telefoon. Maar alle games en alles is hetzelfde op al die telefoons. Je kan nog steeds TikTok op allebei krijgen. En dat alle spullen die ze gebruiken, kunnen ze overal gebruiken. Dus het is eigenlijk niet logisch dat Xbox dan een apparaat is dat je in je tv moet steken en alleen daarop kan je Halo spelen of zo, zoiets. Dat is een beetje hoe hij het uitlegde.
Geloof ik wel. Ik heb helemaal geen verstand van hoe de Gen Z naar games kijkt. Maar zou kunnen. Ja, ze spelen natuurlijk allemaal Fortnite met elkaar via de PC en op de telefoon met elkaar, tegen elkaar. Ja.
Ja.
Dus ik geloof het.
Ik dacht alleen wel, ja. Maar als dat zo is, dan heeft PlayStation dat probleem toch ook.
Ja, dat denk ik ook. Maar ik denk dat PlayStation gewoon Microsoft is duidelijk de partij die zich heeft aangepast met deze strategie, zeg maar, aan niet per se aan Sony, maar zij zijn degene die als eerste deze stap hebben gezet. Dat betekent niet dat Sony dat niet gaat doen.
Nee, ze gaan het ook meer op de PC doen, denk ik. En ik denk ook dat ze hebben natuurlijk minder te verdienen door hun games op een Xbox uit te brengen, aangezien die minder verkocht zijn.
Ze zeggen ook dat ze het op de PC gaan doen. Dus,
ja. Een game op een Xbox uitgeven, daar hebben ze niet zo superveel mee te winnen natuurlijk.
Ja, maar ik moet ook zeggen, ik heb wel de indruk dat game experts of critici of whatever, dat ze iedere week een nieuwe mening hebben over Xbox. Kijk, weet je wat het is? Het is wel een beetje gerechtvaardigd, omdat dat bedrijf zo onvoorspelbaar is. En ik, volgens mij riep ik 3 maanden geleden, ik denk niet dat ze stoppen met hardware. Inmiddels denk ik, als ik dit zo allemaal hoor, dan denk ik, ja, het is al je schetsen. Ja, hij klinkt niet heel positief, Phil Spencer, in dat interview met Game Industry Lab Bez. Dan denk ik, ja, een beetje, Polygon was het, sorry.
Ja, volgens mij, het klonk een beetje alsof hij er zelf eigenlijk ook geen zin in had, om het zo te doen.
Ja, en ik las dus een tweet van zo'n Xbox-influencer of zo, maar wel eentje die zeg maar gewoon objectief nieuws tweet. Ik weet niet waar het uit vandaan kwam, maar ze hadden een hands-on meeting gehad met Phil Spencer. En Phil Spencer zei erin dat ze Xbox zien nog voor tientallen jaren.
Tuurlijk.
En ook hardware. En dan denk ik, ja natuurlijk, games zijn de supergrote divisie nu binnen Microsoft. Volstrekt logisch. Alleen, ik vraag me wel af of de vorm steeds vloeibaarder wordt. Want ik ga heel eerlijk zijn. We hebben nu de bevestiging vanuit Mike dat er 4 games gaan volgen op PlayStation 5 en Switch. Maar ja, ik denk eerlijk gezegd dat er wel veel meer aankomen. Ik zie niet gebeuren dat het hierbij blijft.
Nou, ik geloof wel dat ze zeiden dat ze het nog niet weten, zeg maar.
Ja,
kijk, ze hebben natuurlijk gezegd, deze 4 games, dat is een soort van proef. En als het heel goed gaat, dan kan er altijd nog meer volgen.
Nee, dat dus geloof ik. En maar dat is waarschijnlijk waar. Zij weten het niet. Ze hebben geen blueprint liggen van deze games verschijnen dan en dan. Of misschien wel. Maar ik denk dus, inmiddels denk ik wel dat ze dat gaan doen.
Ja. Is het, ik heb eigenlijk helemaal geen zicht op hoe succesvol die games dan nu zijn op een PlayStation.
Sea of Thieves heeft blijkbaar, Sea of Thieves echt, ik weet niet of die al uit is, dat weet ik niet 100% zeker, maar die stond op best sold.
Nee, die komt nog volgens mij. Pre-order inderdaad. Ja.
Ja, ja.
Ja, dat is ook weer zo. Ja. Nee, maar het is absoluut niet zo dat Microsoft of Xbox gaat stoppen met games maken of zo. Daar moeten mensen echt niet bang voor zijn. En ik denk ook zelfs niet met consoles maken. Ik denk dat ze zo'n kastje nog wel uit zullen brengen. Maar de vraag is natuurlijk van, zetten ze die console in de markt als, oh, wij gaan hiermee opnemen tegen PlayStation? Of zetten ze die console in de markt van, nou, dit is een plek, als je Game Pass hebt, kan je hier makkelijk Game Pass op spelen?
Ja, en ook Game Pass, denk ik dat gewoon blijft.
Ja.
En voelde duidelijk, ze kunnen ook niet anders, want ze hebben fucking 80 miljard betaald voor Activision. Ze gaan die shit absoluut uitmelken tot de laatste druppel. En ik heb daar nog altijd, ik denk dat er heel veel goede games van Microsoft aan komen. Dus ik heb er zin in. Ik ben best positief. Ik wil alleen maar zeggen, ik denk dat het iets vloeibaarder is wat zij gaan doen. Ik denk dat in de praktijk.
Ja, maar het is niet alsof ze gaan verdwijnen of stoppen of zo, wil ik nog maar zeggen.
Nee, maar daar heb ik
het alleen. Het is alleen van hoe groot is het een concurrent van PlayStation en van Sony, van wat zij doen. Nee. Maar ja, als alle Xbox games ook op PlayStation uitkomen, dan haalt het ook een beetje de concurrentiestrijd bij PlayStation weg, ben ik bang. Omdat Microsoft dan echt alleen nog maar iets anders doet.
Ja, het is gewoon een, ja, dat is bleak. Ik vind ook gewoon, als ik die teksten van Phil Spencer hoor, dat schetst ook een vrij lelijk beeld van de industrie en waar, hoe zij kijken naar groei en waar dat te halen valt. En dan kun je wel een beetje extrapoleren. En dan denk ik, ja, dat wel. Dat zijn gewoon alle opties openhouden, denk ik.
Ja, misschien zijn consoles gewoon überhaupt een beetje gedoemd om af te sterven. Het wordt natuurlijk al een paar generaties langer gezegd. Maar nou, je ziet wel dat het niet echt meer groeit, de consolemarkt.
Ja, maar niks groeit, man. Afzet van games groeit ook niet. En in de server space, bij Fortnite waren er ook ontslagen. Alles krimpt, Erik. Dus dat geldt eigenlijk, dat moet je zeg maar heel breed zien. Maar ik denk wel, kijk, als cloud opeens een reële optie wordt. Kijk, Microsoft, we hebben toen die rechtszaakdocumenten. Microsoft denkt echt over 10 jaar dat gewoon iets van 40% cloud gaint.
Ja.
Dus ja, als dat, zij hebben er wel zicht op zulke metrics. Het zijn geen idioten, zeg maar.
Nee, maar dan hebben we het dus over de Gen Z. Wat nu Gen Z is, de jongeren. En hoe die games spelen. En dat die er gewoon overal bij kunnen. En overal tegen elkaar kunnen spelen. Daar zou je met zo'n cloud natuurlijk prima op in kunnen spelen.
Nou.
Phil Spencer zei ook, Ron, dat hij graag zou willen dat bijvoorbeeld Steam en Epic Game Store en Itch.io, dat die ook allemaal op een Xbox komen.
Ja, lijkt me sick.
Toen dacht ik echt, hè? Ja, maar dan is Xbox, dan ben je gewoon een PC aan het maken eigenlijk. Het is gewoon een PC. Het is gewoon een PC in een kastje.
Ja?
Ja, dat is prima, maar ja, I don't know. Ik weet niet of dat wat
zo, je kan toch een Steam-app gewoon hebben? Zo, waarom zou het niet kunnen?
Ja, dat kan wel, maar ja, dat is,
je hebt geen muis- en toetsenbord nodig of zo?
Nee. Maar ik bedoel meer, kijk, die consoles, dat zijn natuurlijk best wel ommuurde vestingen. Zo van alles wat je hierop koopt, ja, dat gaat via Microsoft en dat is gecontroleerd door Microsoft. En daar krijgt Microsoft 30% van, of wat dan ook. En als je dat los gaat laten, dat is toch eigenlijk het hele idee van een console. Dat je koopt een kastje en je doet hem aan je tv en het werkt. En elke game die je koopt, dat werkt. En je weet waar het vandaan komt. En het is allemaal veilig en getest en makkelijk. Maar ja, als je gewoon alles maar op loslaat, dan, I don't know.
Ja, ja. Ja, je hebt natuurlijk ook
dan
heel veel games.
Je kan gewoon een pc kopen.
Het is natuurlijk wel zo, hoe doe je dan met specificaties in games draaien via op Steam, zeg maar, niet gemaakt zijn voor de Xbox. Ja, dat is natuurlijk wel waar.
Ja, precies. Je kan niet zomaar Steam op Xbox zetten. Dat werkt helemaal niet.
Ik bedoel, ja. het zou kunnen werken, maar dan, ja.
Ja.
Big picture mode is in principe, maar dan moet je dus, ja, de uniformiteit van de console is een kracht van de console.
Ja,
iedere ontwikkelaar weet wat hij eruit kan halen. Dat is toch het wegje. Ja.
We hadden het net over Embracer Group, Ron. Ander nieuws. Embracer Group is weer een beetje afgeslankt. Want die hebben Gearbox verkocht. Gearbox, dat is de maker van de Borderlands-serie. En het team dat onder Randy Pitchford werkt. Randy Pitchford is meeverkocht. Het gaat allemaal voor $460 miljoen naar Take-Two. En dat is weinig verrassend eigenlijk, want als iemand het moet kopen, dan is het Take-Two. Want dat is ook het bedrijf dat eigenlijk de Borderlands games al uitgaf via 2K. Wat ook van Take-Two is. Nou ja, ingewikkeld. Maar ja, ze hebben de hele token opgekocht en Embracer is weer een stukje lichter geworden. Wat hebben ze, hoeveel hebben ze nog over eigenlijk? Ze hebben al van alles gesloten en afgesplitst. En,
ze hebben Crystal Dynamics nog en
ja,
zo.
Ja, dat is waar.
Dat is wel zo dat ik denk, ja, laat maar los dan. Ik vind dat er heel veel studio's daar. Ja, goed, ja. Ik heb er geen zicht meer op. Ze hebben alles, toch?
THQ, hè, toch?
Ja, THQ Nordic. Ja. Ik bedoel, dit is goed. Hoe meer studio's daar weg kunnen, hoe beter. Want ik bedoel, het is gewoon een... je verdwijnt gewoon in moeras. Ze gaan Borderlands maken, een nieuwe Borderlands 4.
Ja, ja, vervolg. Dus er stond in het persbericht dat Gearbox met 6 dingen bezig was. Of per se games waren, dat stond er niet. Maar ze waren met 6 dingen bezig. Eentje was een nieuwe Borderlands. Eentje is Homeland, Homeland 3. Die komt nog uit.
Ja, ja.
Volgende maand geloof ik, of in mei of ergens. Maar van die 6 dingen waren er 5 een vervolg en 1 ding was een nieuw ding. Dus.
Jezus, wat zouden ze aan maken zijn?
Ja, weet ik niet. Dan vervolgen. Heel veel Borderlands, denk ik.
Wat?
Borderlands 4, Tiny Tina 2, weet ik veel.
Duke Nukem Forever 2.
Duke Nukem Forever. Daar komt ik weet niet of die Borderlands film telt als iets waar zij mee bezig zijn.
Oh ja.
Die komt natuurlijk bijna uit. Heel veel zin in, die film.
Ja, ik hou ook van sarcasme.
Dus ja, verder weet ik het eigenlijk niet. Wat kunnen ze nog meer hebben?
Ik weet niet.
Ik weet voor Duke Nukem Forever 2. Dat zou toch top zijn?
Ja, dat overleven we niet.
Jawel.
Dat overleeft de industrie niet. Als die uitkomt, dan zijn we fucked.
Nee, dat is geweldig. Daar heb ik echt zin in.
Ja?
Misschien nog een nieuwe Battleborn?
Ai, ai, ai. Sorry, ik zat nog steeds aan Duke Nukem Forever 2 te denken.
Ja, dat is toch geweldig? Dat zou ik echt heel leuk vinden.
Dat overleven we niet, hè? Even serieus. Er komt een oorlog.
Ja, misschien is het ook wel tijd voor het einde.
Oké, ja, nee, dat is waar. Dan zetten we die tegen Mortal Blade weg. En dan doen we een versus.
Mortal Blade? Wat is dat?
Of hoe heet die? Die
Stellar Blade?
Stellar Blade.
Stellar Blade.
Beide games gaan de industrie redden. Welke redt hem beter?
Er is een demo uit van Stellar Blade. Ik wou graag laten spelen.
Zag er
wel
goed uit. Zag er goed uit.
Ik ben wel benieuwd. Ze hebben ook Brothers in Arms, toch?
Het is echt een beetje hitbox porn, die game. Als ik het goed zag. Ze hebben ook nog Brothers in Arms, ja. Ja? Volgens mij wel, ja.
Nou, kan toch?
Ja, ik bedoel, Brothers in Arms, love die game. Speelt zich af in mijn huis. Fantastisch.
Ja.
Alleen,
wat wil je nog meer?
Wat wil je nog meer? Alleen, ja, ik weet niet echt of ik... De gameplay technisch was het nou niet echt, zeg maar, hogere wiskunde. Gewoon wachten. Hij laat zijn hoofd zien. Schiet. Oh. Stukje hoger klimmen. Let's go. Druk zetten. Ja, laat zijn hoofd zien. Schieten. Bam. Duitse dood. Let's go.
Ja. Nou, zo ging dit echt ook volgens mij.
Nee, zo ging dit echt. Nou, oké, hier komt een verhaal. Dus ik was een keer op trip voor Brothers in Arms Hell's Highway. En ze hadden... Ik weet zijn naam niet meer. Maar een... Ik weet zijn rang ook niet meer, maar een Amerikaanse soldaat die had gediend in de Tweede Wereldoorlog. En die mee had gedaan aan operatie Market Garden.
Mm-hmm.
Dus iemand die uit ervaring erover kon vertellen. En wij zijn toen, ze hebben de veldslagen nagebootst en zo in Sonnenbreugel. Was gruwelijk om bij te zijn. Ze hebben me geweldig omgekocht met die pesten. alleen, toen mocht ik die man interviewen. En toen zei hij tegen mij, it's just like the real thing. Maar ik had die game toen al gepreviewd. En toen zei ik tegen hem, ja, maar... Ah, het niet echt, toch? Ik zei, het was niet echt zo. In die game dan zit je de hele tijd achter een zandzak... en wacht je tot de andere partij zijn hoofd boven de zandzak laat zien... en dan schiet je op hem. Dus ik zei dat zo. En toen zei hij, well, you can't have everything. Toen zei ik, ja. Ah, dat is waar ook. God bless the troops.
Zei je dat?
Nee.
Oh. Ja. Maar toen heb je die game wel een 10 gegeven, toch?
7,5. Nee, ik weet het niet meer. Ik denk een 9, maar ik vond die game fucking gruwelijk. Maar achteraf was het niet die A. Achteraf was die trip een beetje overkill. Maar ik hou van de game-serie. Dus ja, zeker. Nee, ik heb geen 9-8 volgens mij. Ik weet niet meer. Het is toch niet meer te vinden, dus who cares?
Het cijfer is verdwenen. Nog meer nieuws. De eerste game uit de Ron en Erik top 10 van 2024 is uitgesteld naar 2025. En dat is Earthblade. Een nieuwe game van Extremely OK Games. De studio die ook Celeste heeft gemaakt. Een van mijn favoriete games ooit. Dus ik kijk heel erg uit naar dit spel. Maar ze gaan dat dit jaar niet meer halen. In een blogpost schreef de studio dat het een game is die een beetje koppig is en hardnekkig lijkt niet gemaakt te willen worden. Dus kennelijk wat problemen om hun echte visie er helemaal uit te laten komen. Maar ze liet in die blogpost ook weten dat ze een nieuw iemand hebben aangenomen. Dat is voor een kleine indie studio als dit blijkbaar bijzonder. Dat zeiden ze althans zelf. Ze hebben een nieuw iemand aangenomen die een frisse blik op de game werpt zoals die is. En met allerlei oplossingen komt. Dus hopelijk komt alles goed. Het is niet altijd makkelijk om een game te maken, denk ik.
Nee, dat helemaal niet. Wel pijnlijk. Want niet pijnlijk. Ik keek erg uit naar deze.
Ja, ik ook. Ja. Maar ik ben blij dat we voor volgend jaar alweer iets hebben om naar uit te kijken.
Ja, dat is ook zo.
Wat
zeker
niet Grand Theft Auto is.
Moet ik zeggen, het concept heeft mij nog niet zoals Celeste overtuigd, zeg maar.
Ik weet niet precies waar het over gaat.
Ja, en ik ook niet helemaal. Ik ga ervan uit dat het verhaal heel goed wordt en zo. Dat is, bedoel.
Ja, iets over het lot. Een kind van het lot die op aarde neerstort of zo. Een exploration platformer.
Praten, ik moet plassen. De soep wil eruit. Ik hou het niet vol.
Het is een platformer. Je speelt met Nevoa. Dat is een kind van het lot. En die komt na heel lang weer terug naar de aarde. En ze noemen het een exploration platformer. Exploration, dus verkennende actie. Het ziet er weer heel mooi pixelig uit zoals Celeste. Ik bedoel, we hebben 1 trailer gehad van inmiddels. 1,5 jaar geleden. Eind 2022 kwam er een trailer uit. En toen zeiden ze, ja, 2024 komt die game uit. Dan denk je, nou, het is redelijk ruim gerekend vanaf eind 2022 dat je zo'n release datum hebt. Maar ja, games maken is moeilijk, man. En dan komen we er toch achter dat het nog niet helemaal af is. Blijkbaar. En ook dit jaar niet meer af gaat komen. Nou, kan ik me beter een beetje op tijd zeggen zoals nu. Zo aan het begin van het jaar. Dan weten we wat we kunnen verwachten. Maar ja, weet je, Celeste is zo goed dat ik hier gewoon rustig op blijf wachten. Was dat het alweer, Rob?
Nou, dat was jouw praatmoment. Ja. Mooi, hebben we dat ook al gehad.
Ja, ik zat naar mijn opname te kijken. Sloeg eigenlijk even uit.
Sorry hoor, sorry.
Moeten we het nog meer dingen hebben? Ja, The Witcher misschien.
Oh ja, The Witcher, ja. CG Projekt Red heeft opgeschaald. Of is eigenlijk bezig. Gaat volgend jaar de target staff size halen. Nee, de tweede helft van dit jaar gaat de target staff size halen voor mensen die werken aan The Witcher 4. Wat betekent dat ze dan op volle kracht bezig zijn aan The Witcher 4. Op dit moment is het 2/3 die eraan werkt.
Ja, zeker.
Van wat ik zeg klopt geen reet volgens mij.
2/3 van CD Projekt Red werkt nu aan The Witcher.
Ja, dankjewel. 2/3 werkt nu aan The Witcher en dat is de target staff size. En aan de tweede helft van het jaar beginnen ze met de production. Wat betekent dat ze nu in preproductie zitten.
Ja, leuk man. Ik heb echt zin in een nieuwe Witcher.
Ik heb ook zin in een nieuwe Witcher. Ze zijn natuurlijk ook nog bezig met de Witcher remake van deel 1. En zij hebben gezegd van we besteden mobile uit. En we gaan de mobile bij andere partijen neerleggen. Want ja, prima is, weet je wel. Kunnen zij gewoon doen wat ze goed in zijn. Wat wil jij zien van The Witcher 4?
Ik wil met Ciri spelen.
Fuck, dat gaat Geralt waarschijnlijk al gebeuren, toch?
Ik ben Geralt helemaal zat. Geralt is helemaal zat.
Hij ben hem wel een beetje zat. Oh. Liefde is wel een beetje weg. Nou ja, hij zit in. Ik speel verdomme nu de Dragon's Dogma 2. En ik heb om de havenklaat zit Geralt of Rivia aan mijn party.
Is dat zo? Oh, hebben mensen hem gemaakt dan of zo?
Ja, het is Shrek of Geralt of Rivia.
Oh ja? En ik moet zeggen, waarom luister, maakt niemand Ichiban?
Oh, dat is een hele goeie trouwens.
Dat haar kunnen ze niet maken.
Nee, ja, niet zo mooi als in die game. Hij heeft wel echt mooie haar in die game. Ik zat te denken, wat ik ervan wil is... ik ben benieuwd wat zij gaan doen met open wereld.
Ik zat te denken aan een soort open wereld waar allemaal zijmissies in zitten. Waar ook een beetje zeg maar het grijze gebied een beetje opzoeken, weet je wel, Ron? Niet echt goed of slechte keuzes, maar een beetje zo het midden laten. Dan eigenlijk is alles kut, weet je wel. En uiteindelijk loopt het altijd slecht af. Okay. Mensen, zoiets.
Waar refereert dit naar?
Witcher 3?
Ja, ik wou net zeggen, dit is toch The Witcher, ja.
Ja, precies. Dat zou ik wel graag willen.
The Witcher heeft ook al sidequest. Ja. Huh? Ken je Red Baron?
Ja, ken je die? Goeie sidequest.
Ja, ken je die? Ja.
Goeie sidequest.
Ja. Zeker. Ik ben heel benieuwd.
Met Siri spelen, met je dan af en toe Geralt zo komt al
wat
langs.
Wat wil je van de combat? Wat wil je van de combat?
Ik wil... ik vind de combat van The Witcher 3 niet het beste van die game.
Nee, daarom.
Dus... meer actiegericht of zo? Wat als ze gewoon Team Ninja de combat laten maken?
Oké, ja. Niks tegen mijn Team Ninja, maar dat... Nee. Thanks. Hier heb je 100 stances voor Geralt.
Ja. Nee, Siri.
Oh ja, Siri. Denk je dat Geralt erin zit? Dat hij in de tweede helft of zo dat hij erin zit?
Ja, of misschien is hij wel verdwenen en is dat de quest. Geralt is verdwenen, we moeten hem zoeken.
Hij is zeker op vakantie.
Geralt, waar ben je?
Hij is op vakantie.
Ja, dat is de
DLC. Een beetje als die DLC. Ja, ja.
Geralt, waar ben je?
Ja. Ja. Maar goed, ze zijn dus ook nog bezig. Ze hebben natuurlijk ook nog een klein gedeelte van de stal op Cyberpunk zitten. Er komt ook wel een sequel van Cyberpunk uiteindelijk. Dat is wel cool, man. Dat ze dadelijk echt een... ze gaan hem maken in Unreal Engine 5. Ook wel spannend.
Ja. En het wordt nieuwe trilogie, zeggen ze al. Zeggen ze alvast.
Oh, is dat zo? Dat wist ik niet.
Echt best wel ziek. Ah.
Ja, dat is best wel ziek, ja.
Ja.
Wel cool dat zij dat niet kunnen, gewoon. Het is wel een lijpe kwaliteit om te hebben natuurlijk. Dat je gewoon kan zeggen, ja, we gaan nu dit maken. De rest besteden we uit.
Ja, succes.
Ik wens het allerbeste allicht. Dit soort projecten zijn natuurlijk heel goed over het algemeen voor de industrie. Autonome studio's, autonome uitgeven. Als je zo groot kan worden.
Ja, als je zo groot bent dat je op een gegeven moment zelf kan weten wat je ermee wilt en wanneer en hoe lang je erover doet.
Ja, want je ziet ook bij Larian, weet je wel. Larian, Larian, daar hebben we het niet over gehad. Maar Larian zegt dat ze nu een game gaan maken buiten D&D.
Echt sick. Echt bizar.
Ja.
Dan heb je zo'n succesvol game als Baldur's Gate 3. En hij zei ook wel, die gast zei, ja, op een gegeven moment waren we DLC aan het maken. Waren we mee bezig. En toen dachten we, gaan we gewoon niet doen.
Sven Vinken, ja.
En zei hij gewoon, we kwamen terug van kerstvakantie en ik zei, dit gaan we niet doen. We doen het alleen maar omdat het logisch is om te doen. Omdat als je zo'n populaire game hebt, dan verwacht iedereen, er komt er ook een uitbreiding en een vervolg. Het was eigenlijk de enige reden dat we het aan het doen waren. En dan, doen we het gewoon niet.
Dat is fucking
gruwelijk.
Ik word zo vrolijk als ik dat hoor. Worden jullie niet vrolijk, luisteraars, als je dat hoort? Ik word daar echt zo vrolijk van als ik dat hoor. Geweldig.
Maar ik had ook wel uitbreiding voor Baldur's Gate 3 gewild.
Ja, fair. Maar als het dan niet hoeft, dan zo. Maar
niet als ze het niet willen maken, natuurlijk.
Nee, fair. Ja, heerlijk. Love it.
Het is wel moeilijk om... Zeg maar, Baldur's Gate 3 gaat tot level 12, Dungeons and Dragons. Je kan ook niet hoger. Je kan niet veel hoger gaan in een game.
Nee, okay.
Op een gegeven moment krijg je gewoon een wens.
En je kan het gewoon iets anders doen.
Hoe doe je dat in een game?
Zouden ze die uitgever van de D&D Wizards of the Coast?
Ja.
Dat schijnt toch ook een letterlijke draak... Een figuurlijke draak en een letterlijke draak zijn ermee te werken.
Ja, sinds ze door Hasbro zijn overgekocht. Dat is dan natuurlijk weer zo'n heel groot megabedrijf. Wat daar dan weer allemaal dingen van vindt en zo.
Ja, dus, misschien dat ook een rol speelt.
Maar Baldur's Gate 3 was leuk. Ja, die gaan natuurlijk nu natuurlijk allemaal andere ontwikkelaars vragen om ook... om Baldur's Gate 4 te maken. Ik bedoel, de game heeft zoveel opgebracht. Ze gaan sowieso. Er komt sowieso een Baldur's Gate 4. Alleen de vraag is, wie gaat dat maken en is het dan goed?
Wie durft dat te maken?
Ja, wie durft dat te maken?
Wie durft dat te maken?
Hoe dan?
Welke partij zegt ja tegen deze financiële injectie? Dat is een... Hei.
Nou ja. Ja. Ja, je bent wel even zeker van heel veel werk, maar... Als het, de kans is groot dat het slechter wordt dan Baldur's Gate 3 natuurlijk. En dan heb je wel een
shitstorm. De kans is ook groot dat mensen het gewoon uit principe niet gaan halen.
Ja.
Wat nog ja, erger is bijna.
Het hangt een beetje vanaf wie, welke studio het is dan.
Dat is wel waar. Dat is wel, ja. BioWare.
Als het Embracer Group is of zo, dan zegt iedereen nou... I don't know. Ja, BioWare, ja.
Ja, nee, ja, dat weet ik niet. Ik denk eerlijk gezegd niet dat er snel een Baldur's Gate 4 komt.
Ik denk van wel.
Ja, ik denk dat het logischer zijn. Maar volgens mij hebben zij alle eigen... De engine en zo gewoon in eigen beheer. En assets, Larian, denk ik.
Ja, ik zeg ik weet dat het slim is. Niet. Maar ik denk dat Hasbro dat gewoon wil.
Ja, vast en zeker. Ja.
Dus dan gebeurt het.
Ja, maar wat moeten zij nu gaan maken dan?
Wie? Bedoel, Larian.
Ja, wat wil je dat ze doen?
Larian moet gaat ze... Divine Divinity, hoe heet het, 3 maken.
Nee, die gaan geen Divine Divinity Original Sin 2, 3 maken. Nee? Dat hebben ze gezegd, ja.
Oh, hebben ze dat gezegd? Gaan ze iets nieuws maken? Nou ja, ze hebben gezegd, we willen geen Baldur's Gate meer maken, ook omdat er gewoon heel veel beperkingen in Dungeons & Dragons zitten. En we wilden allemaal leuke combat dingen toepassen, maar dat kan eigenlijk niet binnen de regelset van D&D. Dus alle ideeën die we hadden, die konden we niet uitvoeren, omdat we ons dan aan Dungeons & Dragons zouden moeten houden. En daar hadden we geen zin in. Dus ze hebben blijkbaar allemaal ideeën.
Ja, ze hebben ook gezegd dingen. Ze hebben vorig jaar hebben ze gezegd van ja, we gaan sowieso de Original Sin 3 maken. Maar volgens mij komt die niet na Baldur's Gate 3. Ja, volgens mij, dat is zo.
Ja. Nou, dan ben ik benieuwd wat het dan wel wordt. Maar ja, blijkbaar veranderen de plannen sowieso, Ron.
Ja.
Want de plannen waren ook om
maar
DLC
wat wil
te maken.
Je er? Wat wil je ervan? Bedoel, dat is eigenlijk mijn vraag. Wat wil je? Waar moet het weer... want je kunt, zeg maar... fantasy doen zonder D&D roleplaying en regels.
Zonder regels?
Nou ja, niet regels, maar de D&D regels.
Nee, ja, ze gaan sowieso geen D&D regels gebruiken. Nee, dat hebben ze
ja, maar
toch
je
al
kunt
er varianten
op doen. Je kunt die license ontwijken en iets in die trant doen. Maar je kan ook zeggen, we doen iets helemaal anders.
Nou ja, kijk, zij zijn natuurlijk wel goed in dit soort games. Ik bedoel, voor Baldur's Gate maakten ze inderdaad Divinity Original Sin. En dat is toch... Het is geen Dungeons & Dragons license, maar het is wel zo'n soort spel.
Daarom.
En ik vind dat ze daar wel heel erg goed in zijn. Maar het hoeft niet per se. Het hoeft voor mij ook niet per se fantasy te zijn, weet je wel. Dat heb ik nou wel een beetje gezien van hen. Hè, in een
ja, maar wat gaan ze dan doen als het geen fantasy wordt? Denk je echt dat die studio... Zijn zij in staat om iets... moeten zij niet gewoon fantasy games maken? Of is dat, ben ik dan te...
Ik denk dat je ook wel... Dat ze ook wel... Kijk, als je goed kan schrijven, dan hoef je niet... Als je goed een game kan schrijven, hoef je niet per se alleen maar goed een fantasy game te kunnen schrijven. Het gaat er meer in dat zij heel goed weten van... Oké, hoe maak je een speeltuin waarin je heel veel verschillende opties hebt die allemaal... waar allemaal systemen achter zitten, waardoor ze het ook echt invloed heeft op de wereld en op de personages en op hoe iedereen naar jou kijkt en de relaties en zo. Ik bedoel, als je dat kan, dan kan je dat ook in een sci-fi game, zou ik zeggen.
Ja, fair.
Dus het maakt me niet zo heel veel uit, maar als dat er maar wel in zit. Want zij zijn een van de weinigen die daar echt heel goed in zijn, in die keuzevrijheid en de consequenties daarvan.
Ik weet het.
Wat?
De Origami Killer, deel 2.
Wat? Heavy Rain?
Heavy Rain 2.
Oh my god.
Keuzevrijheid? Nee. Cinematografie?
Ja.
Nee.
Nou ja, onverwachte ook een Europese game? Onverwachte wending omdat ze gewoon niet kunnen.
Ja, ook een Europese game.
Precies. Nou, die licentie is nog wel vrij, denk ik.
Ik moest vandaag nog aan die game denken. Ik zat te denken, er zitten dus heel veel situaties in Spec Ops The Line die niet kunnen, logisch gezien. Dan refereer ik weer aan dat betoog. Ik zal een filmpje in Discord plaatsen, wat ik heb gezien. Vond ik heel interessant. Maar die game die refereert die heeft heel veel scènes die gewoon niet kunnen. Dat je gewoon op bepaalde plekken personages commentaar geven op dingen die eigenlijk in zijn hoofd gebeuren. Dus dat kan dan eigenlijk niet.
Is dat zo?
Of hij moet dan hallucineren. Maar ja, dat is een beetje ongeloofwaardig. Want wanneer zijn. Dus, maar dat is een beetje raar. Dat is een beetje, maar dat maakt dan niet zo heel veel uit. Want het draait uiteindelijk, is die game zo geschreven om emotie te bewerkstelligen. Weet je al? Dus dat is duidelijk iets iets. Dus zij wisten dat wel, maar goed, anders komt het niet zo goed over. Dus fuck it. Dus niet is wat anders dan als, zeg maar, Heavy Rain dus, dat ook dat soort dingen doet. Maar dan niet vanwege emotie, maar gewoon dat er plotholes zijn.
Waarom wordt hij gewoon ergens wakker met een
origami in zijn hand?
Nooit uitgelegd.
Wordt nooit uitgelegd. Ai, ai, ai.
Jason!
Ai, ai, ai. Ja, dus daar moest ik aan denken. Oh ja, die game deed allebei niet. Goed, dat is ook vet.
Anyway, dit was de Rondering-podcast. Ron, ja. Voordat we afsluiten, wil ik nog één ding zeggen.
Oh.
Het is vandaag in de Patreon weer tijd voor voorspelletje.
Oh.
En dat is misschien wel onze favoriete format. Want dan gaan we altijd voorspellen wat voor cijfers games krijgen. En dus vorige maand hebben wij voorspeld wat Rise of the Ronin en Dragon's Dogma 2 bijvoorbeeld voor cijfer kregen. En dan gaan we nu kijken wie er het vaakst gelijk had. En deze maand gaan wij onder andere Stellar Blade voorspellen. Dus, de kogels zijn geladen.
Ik wist niet dat het voorspelletje was, maar helemaal hyped.
Ja, het is precies. Het is 1 april. Vrolijk tweede paasdag trouwens.
Let's go, vrolijk Pasen.
Vrolijk 1 april. Ja, dus dat wil ik nog even reclame voor maken.
Nou, ik zat dus ik zat de Passion te kijken. Ik voelde eerst de Passion gezien.
Ik heb het echt nog nooit gezien. Was het leuk?
Nou, er zat dus. Ik wist dus niet wat het was.
Ja,
ik wist dat er mensen met een kruis rondliepen.
Ja.
Respectably. En ik wist dat er mensen zijn die naar een musical keken.
Ja.
En dat live was. Maar ik wist dus niet dat zij covers doen van nummers in het Nederlands. En ja. Dan zitten ze, ik tune in, ik luister zeg maar. En dus ik zie een rapper, ik ben zijn naam kwijt. Volgens mij heet hij Keizer of zo. Ik weet
niet zeker. Admiraal, koning.
Nee, ik ging een beetje opgezwollen, maar sorry. Dus hij begint het rappen en ik hoor zo het nummer en dat is zo. Tien, 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 tien. En ik dacht zo, wat gaat hij nou? Gaat hij nou beginnen in het Nederlands? Terwijl ik zeg maar voor het eerst dat zag. Ik wist niet dat. Gaat hij zeggen één ding. Ik weet niet waarom. En jou.
Nee.
Ja, één ding. Ik weet niet waarom. Het maakt niet eens uit hoe hard je het probeert. En ik zag zo, wow, holy fuck, oké.
Okay. Wauw, dit wil ik al horen.
Dit had ik niet verwacht. Dit had ik niet verwacht.
Oei. Het begint met één.
Eén ding. Ik weet niet waarom. Maar goed, dat vond ik grappig.
Anyway, wil je het voorspelletje horen, dan kun je ons steunen via Patreon. patreon.com/Ron en Erik. Voor een klein bedrag in de maand krijg je dan dus elke week extra podcast. En deze week is het leuk. Het is elke week leuk, maar ik weet het alweer te verkopen. patreon.com/Ron en Erik gaan we het voorspelletje doen. En voor een iets groter bedrag in de maand word je dan ook vriend van de show. En dan krijg je een shout-out. Dat ga ik dan nu doen. Dan ga ik je naam zeggen. En dat zijn deze week Bas, B86, Betje Fris, Bobby, Christian, Dozen Faces, Dr. Dirk, Grekio, Heisenberg 190, Marky Mark, Mr. Mime, Raoul, RDK for Life, Recreator, The Rock, The Killing Bean, Tijn en zijn vrouw, Tijn's Minares en Wesley D. Allemaal bedankt voor de steun. Heb je geen geld voor de Ronde Erik podcast? Ja, dat is jammer. Dan loop je heel wat mis, maar deze podcast is gewoon elke week gratis en dat blijft ook zo. Elke maandag te downloaden via je favoriete podcast app en feed. En als je ergens luistert waar je een recensie achter kan laten, zouden wij dat heel fijn vinden als je dat een keertje doet. 5 sterretjes bijvoorbeeld op Spotify of op Apple Podcasts, want dan zijn we weer beter vindbaar voor nieuwe luisteraars. En dat is gezellig. Je bent ook van harte welkom in onze Discord. De Ron en Erik Discord is de leukste online gaming community van Nederland. Daar zitten allemaal mensen te kletsen over games. Meer dan 500 luisteraars zitten daar samen. En ja, daar hebben we het heel veel over games en er wordt ook samen gespeeld. En je kan ons ook vragen stellen. En misschien geven we dan wel antwoord. Je komt erin via de link in de show notes van deze podcast. Daar klik je op en dan zit je zo in de Discord en dat is gezellig. Ron, ik vond dit ook gezellig.
Ja, zeker.
Leukste vrijdagavond in jaren.
Oké.
Dit is, voor mij de hortop.
Niet wat ik daarop moet zeggen, maar...
Dit is voor mij de hortop gaan.
Oh, ja, nou.
Normaal doen we dit altijd op zondagochtend en dan wrijf ik de slaap nog even uit mijn ogen.
Ja, omdat je door vanwege mijn slaapschema moet jij om 4:30 opstaan.
Ja, precies. Om 4:30 belt Ron altijd. Hey, ik kan ook vanaf nu al, als je wil. Als je wil.
Dat is echt waar, ja. Dan app ik Erik om 6:30 ochtends. Van, hey Erik, ik ben wakker trouwens.
Mocht je al wakker zijn, zegt hij dan.
3 uur later krijg ik zo, oh, oké, ik ga nu een broodje eten.
Ja, precies. Ik word gewoon om 9 uur wakker of zo. Niet eerder, uit mezelf.
Ja, dat is normaal. Ik word heel vroeg wakker. Het is ja. Ik heb ook een wekker, die heet Tekken 3.
Ah. Oh.
Ja. Oh. Je kunt er de klok op gelijk zetten. 7:15.
Dat is toch leuk?
Oh, geweldig.
Nou, dankjewel weer, Ron.
Yes, jou ook bedankt.
En tot volgende week.
Yo, tot volgende week. Houdoe. Hallo. Ja, er ging zoveel over poep dat ik dacht, misschien moeten we dit maar niet doen.
Waarom begin je er nu weer over?
Ja, oké, stop!
Stop met poepen, Ron.
Oké, shut up. Niet,
je kan
dit
het gewoon niet inhouden.
Je kan het gewoon niet inhouden.
Komt er gewoon gelijk weer uit.